Lieve aanwezigen, van harte welkom op deze derde en laatste Bijbelstudieavond van de drieluik Romeinen 6, 7 en 8. Wat ben ik God dankbaar jullie weer te zien en te ontmoeten. Ook jou, Jacques, om te luisteren naar wat je vanavond weer met ons wilt delen vanuit Romeinen 8. Dank aan alle vrijwilligers die al en nu bezig zijn om deze avond goed te laten verlopen. Dank aan gemeente Shamar voor het gebruik van de zaal. Ook wil ik u attent maken op de collecte voor gemaakte kosten en voor onze broeder Jacques. Deze zal rondgaan tijdens de laatste slotliederen. Geef wat uw hart u ingeeft. Ik wil u graag voorlezen uit Filippenzen 4, van vers 4 tot en met 9. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg u opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. We zullen een zegen vragen over deze avond. Liefdevolle, trouwe, almachtige Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanavond zijn, maar ook dat wij de keuze hebben gemaakt om hier te zijn. Heer, in een woelige wereld die bloedt uit duizend wonden, is het hier een rustmoment aan uw voeten, Heer. Uw woord gaat vanavond open en uw woorden hebben kracht en macht. Uw woorden zijn de waarheid in een wereld die bol van de leugens staat. Heer, wat een wonder dat wij hier vanavond zijn. Wilt u Jacques zegenen met de woorden die hij gaat spreken uit uw woord, uw woorden die macht en kracht hebben. En u weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Wij zien de buitenkant, maar u ziet de binnenkant, Heer. Misschien met vreugde, maar het kan ook zijn met verdriet, met problemen, met zorgen. Maar Heer, u kunt ons troosten, u kunt ons kracht geven. Want de avonden waar Jacques uit Romeinen 6, 7 en 8 uitgesproken heeft, laten duidelijk zien dat u de krachtbron bent, de genade. Dat is de krachtbron waar we uit kunnen putten om iedere dag ons leven te leiden. En u zult alles laten meewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Heer, zegen ons zoals we hier zitten. Wees bij ons, hou de boze bij ons vandaan en dat alles tot eer en glorie van uw grote naam zal zijn. In Jezus' naam. Amen.
Broeders en zusters, allemaal goede avond. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Soms begin je aan een serie en dan is het ook zo weer het einde van een serie. De tijd gaat heel snel. Maar er zei ooit een broeder tegen mij, de tijd kan niet snel genoeg gaan.
De Heer komt weer terug. Nou zien we eruit.
Daarom, ja. Het beste komt nog. Ik heb medestanders, hoor ik wel. Ik wil vanavond beginnen met een kort getuigenis. En voor degene die In de Maranatenkring van Scheveningen komen, die kennen dat al. Maar ik vind het toch mooi. Ik zag broeder Rob van Haas dat vanavond binnenkomen. Dan moest ik daar toch weer aan denken, omdat Den Haag een bekende plaats voor mij is. Ik ben geboren en getogen in het Westland, in Schavenzande. En wij gingen vaak in Den Haag winkelen, stadten, of hoe je dat noemen wil. Hè. Maar ik, in mijn wilde jaren kwam ik ook bij FC Den Haag. Ja, dat is weer een hele andere club natuurlijk. Dat heet tegenwoordig ADO Den Haag. Maar ik kwam in het stadion daar. Mijn vader was daar niet zo heel blij mee. Maar goed, dat heeft het nodige tumult wel teweeg gebracht. Maar als we dan naar de stad Den Haag gingen om te winkelen, dan stond daar een groep mensen met een Indische achtergrond te evangeliseren. En dat was in de tijd dat ik ergens wel nadacht over bepaalde dingen van het leven, maar ergens ook weer niet. Ik leefde eigenlijk mijn eigen leven. En wat ik nooit meer vergeet, ik liep dan door het centrum en het lied wat ze toen zongen, en ik heb het nagevraagd bij Rob, maar het klopte ook dat ze dat regelmatig zongen, was het lied "Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht". En dan kwam ik daar aanlopen en dan hoorde ik ze van verre al spelen. En dan bleef ik even staan op een afstandje, want ik durfde ook niet dichtbij te komen. Hè. Kijk, je had een grote mond, maar echt dichtbij durf je ook weer niet te komen. En dan stond ik op een afstand en dan had ik twee gedachten. De eerste gedachte was, wat een tobbers eigenlijk, zeg. Dan ga je daar staan zingen in het centrum met een paar gitaren. De meeste mensen lopen voorbij. En wie gaat daar nu staan? Dat dacht ik. En de andere kant van mijn gedachtenleven was, maar ze doen het toch maar wel. Ze doen het toch maar wel. En ik hinkte op twee gedachten. Die kom je ook in de Bijbel tegen. Hè? En dat heeft me niet meer losgelaten. En ook dat lied niet meer. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Nou, wat gebeurt er nou? Jaren later werd ik uitgenodigd in de Maranatha-kring in Scheveningen. Dus ik doe even een reclamecampagne. Op maandagmiddag komen zij samen aan Westduinweg 151. Om 2:00, daar bent u ook allemaal van harte welkom. Maar toen werd ik daar uitgenodigd en toen vertelde ik ook dit verhaal. En misschien iets langer of iets korter, ik weet het niet. En wie kwam er na de dienst naar mij toe? Dat was broeder Rob van Haastert. En wat vertelde broeder Rob? Hij zegt, ik was degene die toen leiding mocht geven aan die campagnes. Nou, dat was voor mij zo bijzonder, maar voor Rob ook. Rob zat achterin en ik had nooit kunnen denken dat in mijn wilde tijd, zeg maar, dat ik daar een beetje spottend door Den Haag liep en dacht van, ach, wat een tobbers. Dat ik ooit in een zaal zou staan waar ik ook het evangelie mocht doorgeven en mocht verkondigen. En Rob zat achterin en die kwam naar voren toen de afloop. Hij zegt, weet je wie leiding gaf aan die campagne? Hij zegt, dat was ik. Ik zeg, nou, dat is toch een wonder van de Heer. Zijn wegen zijn hoger als onze wegen, zijn gedachten zijn hoger als onze gedachten. En hij laat soms wegen kruisen en nu hebben we mooi contact met elkaar. En zondag spreek ik Rob bij ons in de gemeente. Nou, hoe kan het soms gaan in het leven? En daarom, het is nooit te vergeefs om het evangelie te delen. Of dat nou hier is, of dat het op straat is, of waar dan ook. Het is de moeite waard om het evangelie te delen. Want het woord van God keert nooit leeg tot hem terug. Het zal altijd doen wat hem behaagt. En die overtuiging moeten we hebben. Ik merk soms dat mensen een beetje vertwijfeld het evangelie brengen. Nou, het hoeft helemaal niet. We hebben de beste boodschap. Boodschap van hoop, boodschap van verwachting. En die tekst die grijpt me altijd aan uit de Romeinenbrief, want daar gaan we naartoe hoor, blijf rustig zitten. Romeinen 1, het evangelie is de kracht van God tot de zaligheid. Voor een ieder die het voelt, nee, voor een ieder die gelooft. Dus het evangelie, waar dat uitgaat, dat bevat kracht. En dat is de reden dat ik hier sta, want het heeft ook mijn leven veranderd. En dat is toch bemoedigend? Ik las nooit een boek. Ik was helemaal geen lezer. Ik vond mensen die boeken lazen, dat houden we onder ons, hè. Maar vond ik maar stoffige mensen. Ik zat veel meer in de sport. Ik dacht, als je iemand ja, die een boek leest op zijn schouders slaat, dan komt er een stofwolk uit. En dan brengt God je tot geloof door middel van het boek. Geen plaatjes erin. Dunne bladzijden. Je moet echt je best doen om. Je moet je inspannen, zegt de Bijbel ook. Beijver je, span je in. Maar tegelijkertijd is dit de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En ik kom net uit 3 dagen televisieopnames voor Family 7. We zijn met het Johannes-evangelie bezig. En morgen ga ik weer terug naar Apeldoorn. Maar Ik ben er opnieuw achtergekomen bij de Samaritaanse vrouw, hè? Ja, ik moet niet te veel uitweiden, want ik heb niet zo lang natuurlijk. Maar bij de Samaritaanse vrouw, die ontmoet de Heere Jezus. En ze gaat uiteindelijk naar haar volksgenoten toe. En dan lezen we van de Samaritanen, ja, we geloofden in hem om het getuigenis wat zij gaf. Maar een paar versen verder lezen we, wij geloven in u om het woord dat wij gehoord hebben. Begrijp je? Dus het moet gaan om het geloof in het woord van God. Getuigenis is geweldig, maar je moet op het punt komen dat je zegt, nou, ik heb jouw getuigenis niet nodig, per se. Het is bemoedigend, maar ik heb het woord van God. En daar stel ik mijn vertrouwen op. Dat is toch mooi, of niet? Nou, laten we dat woord maar vlug gaan openen. En dan stop ik met mijn verhaal. Maar ik wil je wel bemoedigen daarmee. Soms denk je wel eens, wat werkt het evangelie uit? En soms duurt het heel lang. Misschien voor je kinderen of voor je kleinkinderen. Hè? Of voor je buurt of je familie. En denk je, zou het ooit nog doorwerken? Ik zie er zo weinig van. Nou, ik heb vandaag voor de televisie gezegd, het is altijd te vroeg om op te geven. Dus daarom geef nooit op. En daarom moeten we volhouden. We gaan naar Romeinen 8. En de serie die we gehad hebben is een drieluik. Romeinen 6. Een les, Romeinen 7, het leven, en Romeinen 8 vanavond, de kracht. Nou, gewoon even een handigheidje om het te onthouden. Ik ga niet heel het hoofdstuk lezen. Jullie beloven natuurlijk allemaal dat je vanavond, voordat je er gaat slapen, welkom. We hebben nog niet uit de Bijbel gelezen, dus je bent precies op tijd. Dat je vanavond heel hoofdstuk 8 leest, het is een van de meest indrukwekkende hoofdstukken, denk ik, uit de Bijbel. Ik haal er een aantal versen uit. Laten we beginnen bij vers 1. Daar schrijft Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, dus is er nu, en dat woordje dus, dat is een verbindingswoord, hè? Het is één brief. Mensen hebben die brief opgesplitst in hoofdstukken, maar de hoofdstukindeling is niet geïnspireerd. Dus Paulus die vervolgt eigenlijk het onderwijs wat hij al heeft gegeven in Romeinen 6, 7 en nu komt hij bij 8 uit. Dus is er nu, na alles wat hij gezegd heeft, geen verdoemenis of geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Het gaat hier, even voor alle duidelijkheid, over de wetmatigheid. Hè? Dus niet over de wet zoals God hier gegeven heeft, maar de wetmatigheid. Het mechanisme. Vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, nou schakelt hij weer over naar de wet, de Torah, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden en in de gedaante aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat, en het woord opdat wil altijd zeggen met als doel, de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan pakken we het verder op in vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, laat dat even op je inwerken, als dat zo is, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, en in het Nieuwe Testament zijn de zusters dan daarbij inbegrepen, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de leden van het lichaam of de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Dat is mooi, hè? Ik heb in mijn geloofsleven heel veel moeite gehad om de Heere God Vader te noemen. Ik hield dat altijd nog op Heere of Heere God. Dat vond ik, ja, dat was iets meer afstand, weet je wel? Ik vond dat andere toch een beetje, ik weet niet, paste niet bij mij. Maar wat wil de Geest? Dat je de Vadernaam gebruikt. Waarom? Dat getuigt van intimiteit. En dat heeft in mijn leven, geldt natuurlijk niet voor jullie, maar in mijn leven heeft dat best lang geduurd. Voordat ik in die vertrouwelijke omgang met God ging leven. Als een vader. Als een kind met zijn vader. Dus het is echt een kostbaar iets. Dat de Geest ons dat leert zeggen. Vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, hoort er ook bij, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd. Dat is trouwens echt Paulinisch, hè? Die woordjes moet je onderstrepen. Paulus zegt nooit, nou, ik denk of ik voel. Je moet dus naar een gemiddelde gemeente gaan, naar een kring. Daar spreekt men eigenlijk alleen maar in termen van, ja, ik denk of ik voel. Weet je wat Paulus zegt? Want ik ben ervan overtuigd. Dat is net twee steken dieper, weet je wel? Die diepe overtuiging. Omdat de Geest van God en het woord van God hem dat hadden geleerd. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is een verlangen, hè? Dat is toekomstmuziek. Dat gaat gebeuren. Dat ligt in het verschiet. Dan gaan we even, ik maak wat sprong hoor, naar vers 28. Daar komt weer zo'n Paulinische uitdrukking. Ik onderstreep het maar. Daar zegt hij, en wij weten. Dit is een diepe tekst. Dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Nou, dat vind ik best heel wat. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Nou komt hij tot het hoogtepunt hoor. Als dit nou allemaal waar is. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ik wil dat toch even onderstrepen. Hè? In vers 28 staat, alle dingen werken mee ten goede. Daar zeg je misschien nu amen op, maar als het over 5 jaar wat moeilijker is in je leven, dan kan je wel eens die vraag stellen, ja, staat er wel, maar is het ook zo? Nou, de Bijbel zegt dat het zo is, maar weet je wat de Bijbel ook zegt in vers 32? Dat God in Christus alle dingen schenkt. Ja? Dus alle dingen werken mee, positief of negatief. Maar of je nou in positieve omstandigheden bent of negatieve omstandigheden, God schenkt met Christus ook alle dingen. 2 keer alle dingen. Dat is mooi, hè? Dat zijn voor mij pareltjes. Die haal ik eruit. Alle dingen werken mee. Dan kan je zeggen, ja, alle dingen. Nou, ga door een moeilijke tijd heen. Ja, wacht even, zegt de Bijbel. Maar vers 32 is ook waar. God schenkt ook alle dingen. Ook als je het moeilijk hebt. Hoe zou hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. En dan het laatste. Vers 38 en 39. Daar komt hij weer tot zo'n stellige uitspraak. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ik vind het zo mooi om dit drieluik met dit hoofdstuk af te sluiten. Nu vraagt iemand van jullie, maar Jacques, kan je dat nou in één avond behandelen, dit hoofdstuk? Nou, dat kan ik eigenlijk niet. Kan helemaal niet. Want normaal gesproken, en als je mijn website kent, dan doe ik er 2 keer een uur over om hier iets over te zeggen, iets. Dus ik ga vanavond een samenvatting geven. Maar die samenvatting, dat is zo'n geweldige samenvatting, als ik het zelf mag zeggen, dat je hem niet meer gaat vergeten. En deze moet je echt of in je Bijbel erbij schrijven of asseren. Als je aan Paulus had gevraagd, Paulus, kan jij voor ons Romeinen 8 kernachtig samenvatten? Dan zou hij zeggen, nou, ik heb 3 punten. En je weet, een goede geïnformeerde preek bestaat uit 3 punten. Maar het is heel mooi. Het eerste, Paulus zegt, je moet 3 keer het woordje geen opschrijven. Geen, G-E-E-N. Romeinen 8 spreekt over de christen als een mens waarvoor geldt, er is geen veroordeling meer. Dat is het eerste. Vers 1, daar ga ik zo wat meer over zeggen. Dat is het eerste. Geen veroordeling meer. Dat is zoiets geweldigs. Dat is echt iets om blij over te zijn. Dat is vers 1. De tweede keer dat hij het woord geen gebruikt, is in vers 12. Ja, dan ben ik benieuwd wat je denkt. Paulus zegt, je hebt geen verplichting meer. Nou, het is vakantietijd. Dan zeggen mensen, heerlijk vakantie. Eindelijk geen verplichting meer. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Weet je wat hij zegt? Je hebt geen verplichting meer om te zondigen. Is dat bevrijdend? Of dat bevrijdend is. Geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. Gaat straks uitwerken hoor. En weet je wat het derde woordje geen is? Dat noemt hij op het laatst. Er is geen scheiding meer. Vers 39. Nou, dan heb je heel het hoofdstuk. Dat is toch fantastisch? Nou, en dat soort, ja, ik vind dat gewoon kostbare punten. 3 punten. Geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. Geen scheiding meer. Paulus zegt, dat is Romeinen 8. En voor wie geldt dat? Voor allen die in de Heer Jezus geloven. Of ze nu een heel groot, sterk geloof hebben, of dat ze een klein of zwak geloof hebben, daar gaat het even niet over. Dat je mag groeien in je geloof, laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil ook de zwakken in het geloof vanavond bemoedigen. Ik wil ook hen bemoedigen die zeggen, ja, maar Jacques, in mijn leven is het allemaal nog niet zoveel, joh. Nee, degene die gelooft, sterk of zwak, vertwijfeld of heel verzekerd, voor hen geldt geen veroordeling, geen verplichting en geen scheiding meer. Het is toch niet voor niks dat je vanavond hier gekomen bent. Als je dit pakt, op je in laat werken en zegt, Heer Jezus, dank u wel. En ga nou niet zeggen, wie ben ik, dat heb ik niet verdiend. Joh, dat weet Heere God veel beter dan jij het weet. Je hebt het ook totaal niet verdiend. Sterker nog, je mist de heerlijkheid van God zoals je gekomen bent. Je hebt het totaal niet verdiend. Maar hij geeft het uit vrije genade. En waar wil Romeinen 8 je brengen? Tot een leven in de kracht van de geest van God. En daarvoor is het belangrijk dat je deze 3 punten niet alleen intellectueel begrijpt, maar dat je ze ook in je hart sluit en dat je eruit leeft. Want niet degene die het weten hebben de vreugde hiervan, maar degene die het leven leven. Er zijn misschien hier mensen die hebben veel meer kennis van de Bijbel dan ik. Nou, prijs de Heer daarvoor. Maar ik wil vooral het leven leven met het beetje kennis wat ik heb. Begrijp je? Je kan veel kennis hebben van de Bijbel, maar als je er niet uit leeft, zal je de vreugde en de blijdschap van God niet ervaren. Maar weet je wat voor mensen ik ook tegenkom? Die een klein beetje kennis hebben, maar met dat kleine beetje kennis leven ze wel een leven zoals God bedoeld heeft. En is de vrede en de rust, de blijdschap van God hun deel. Nou, wie is de gelukkige? Mogen jullie het zeggen? De vraag stellen is een beantwoorden. We gaan vlug beginnen. Ik ga het even opbouwen, hè? Want we gaan naar de top van de berg. En dat is een weg daar naartoe. Nou, waar is die weg begonnen? Nou, je zou kunnen zeggen Romeinen 1. Je krijgt een hele beknopte samenvatting. 2 minuten. Waar spreekt Romeinen 1 over? Nou, Romeinen 1, daar heeft Paulus duidelijk uiteengezet. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Dus Paulus zegt, het evangelie is de kracht van God. Daar staat in het Grieks het woord dynamis. Voor kracht. Nou, ik heb nog een hele ouderwetse fiets. Tegenwoordig is het allemaal LED-verlichting. Maar ik heb nog een fiets met een dynamo. He, dat apparaatje wat dan tegen je wiel aan gaat staan. En dat is een krachtbron. Nou, dat dingetje gaat draaien, wordt warm en die verspreidt licht. Paulus zegt, zo is het evangelie. En broeders, zusters, dit evangelie is tot ons gekomen. Die kracht, die is aan ons verkondigd. En wie ervaren die kracht? Zij die geloven. Dat is Romeinen 1. Romeinen 2. Ja, Paulus is scherp, maar daar houden we van in Den Haag, toch? Paulus zegt, geen mens op de wereld is te verontschuldigen. Dat is Romeinen 2. Of je nou in India woont, of in Canada, of in Nederland, geen mens is te verontschuldigen. God gaat zich vrijmaken van het bloed van alle mensen. En daar is hij nog niet mee klaar, want hij is nog niet teruggekomen. Dus hij gaat er nog mee door. Dat zegt Paulus in Romeinen 2. Niemand is te verontschuldigen. Romeinen 3. Ja, dat is ook een hele pittige conclusie. Paulus zegt, alle mensen, Jood en Heiden, missen de heerlijkheid van God. Of je nou een heel humaan mens bent, of dat je heel seculier goddeloos bent, alle mensen missen de heerlijkheid. Of je nou een Jood bent, of dat je een Heiden bent, als je geen relatie met de Heer Jezus hebt, mis je de echte heerlijkheid. Dat is een boodschap. Maar ja, waarom doet Paulus dat, zo stellig spreken, zodat het wonder alleen maar groter gaat worden? Romeinen 4. Paulus, een echte Jood, hij neemt Abraham als voorbeeld. Hij zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Door geloof kunnen wij de Heere God weer recht in de ogen kijken. Zie je wat ik doe? Rechtvaardiging is een heel moeilijk begrip, juridisch. Nou, het is heel eenvoudig. Door geloof kan je God weer recht in de ogen kijken. Je wordt gerechtvaardigd. Nou, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. En Abraham, die reeds voordat de wet werd gegeven, rechtvaardig werd verklaard, werd niet rechtvaardig verklaard door de werken van de wet, maar doordat hij God geloofde. Goed onthouden hoor. De wet rechtvaardigt jou en mij niet. De Torah, daardoor word je niet rechtvaardig. Het is het geloof in de Joodse Messias, waardoor ik God recht in de ogen kan kijken. Moeten we heel helder houden vandaag. Romeinen 5, daar werkt hij dat geloof uit, die bekende tekst. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, we krijgen in de toekomst vrede met God. Staat er niet? Wij dan gerechtvaardigd door geloof hebben vandaag vrede. Dat is Romeinen 5. Is toch heerlijk? In een wereld vol onvrede is er een gezelschap, dat noemt de Bijbel de gemeente, het lichaam van Christus, dat getuigt van vrede. Ja, dat heb ik bewerkt. Nee, dat heb je ontvangen. Is een gift. Dat noemen we genade. Amazing grace. Romeinen 6. Ik zie jullie ijverig schrijven. Daar zegt Paulus, weer het geheim weten van mijn nieuwe leven, dat is dat er een dag gekomen is dat ik gestorven ben, mijn ik. Ik leef niet meer, zegt hij. Maar Christus leeft in mij. En ik ben niet alleen gestorven, prijs de Heer, ik ben ook in nieuwheid van leven opgestaan op een ander terrein. En dat is het terrein waar Jezus heerschappij heeft. Dat is het terrein waar ik geleid word door de Geest van God. En die Geest leidt me niet tot allerlei vage, mystieke, oncontroleerbare toestanden. Het is de geest die in de waarheid leidt. En de waarheid is een persoon. De Heer Jezus. En hij verheerlijkt hem in mijn hart en leven. Hoe simpel kan het zijn? Er kwam een dag, zei Paulus, dat ik gestorven ben. Ja, heel vaak ligt het in het leven van mensen aan die persoon en aan die persoon. Weet je waar Paulus achtergekomen was? Ik loop mezelf in de weg. Ik wil afrekenen met mijn eigen ik. Nou, prijs de Heer, geestelijk gesproken ben je reeds gestorven en opgestaan. En dan komt Romeinen 7. Die worsteling, daar hebben we het vorige keer over gehad. Ach en och, ik, mij. Je hebt ze allemaal onderstreept, toch? Dat hadden we afgesproken in je Bijbel. Ik, mij. Dat is die gelovige die de krachtbron miste. Hij was met zichzelf bezig. Het ging niet meer over de Heer Jezus. Het ging niet meer over de Heilige Geest. Ja, als het daar niet meer over gaat, dan ga je met jezelf aan de slag. En dan is het allemaal ach en och en ik. Dat wordt niks. En wat voor uitroep deed hij, dat is de samenvatting van 7. Wie zal mij verlossen? Niet meer wat zal mij verlossen? Want de werken rechtvaardigen ja niet. De werken zijn niet bevrijdend. Wie? Je moet bij een persoon zijn om in de vrijheid te staan en in de vrijheid te leven. Zijn naam is?
Jezus.
Heerlijk toch of niet? Nou, ben je ooit op een avond geweest waar je Romeinen 1 tot en met 8 uitgelegd hebt horen krijgen? Die heb je nog niet meegemaakt vanavond. Dan heb je de samenvatting. Zo eenvoudig is de Bijbel. Nou, en nou heb ik... We zijn nou geklommen, heb je het ervaren? We gaan naar de top. En nou Romeinen 8. Daar zijn we op de top. Persoonlijk geloof ik dat Romeinen 8 het normale christelijke leven is. En waarom het normale? Dat zal ik je uitleggen. Want ik zie een paar kritische gezichten. Nou, wat is normaal? Bijbels gezien is het normaal dat iemand die in de Heer Jezus gelooft, zonder veroordeling leeft. Dat heeft de Heer Jezus bewerkt, dat je je niet meer veroordeeld hoeft te voelen. Want een mens kan te maken hebben met tweeërlei veroordeling. Eerst de veroordeling door God, maar een mens kan ook zichzelf veroordelen. Daar kan ook mee strijden. Hè? Tweeërlei veroordeling. Veroordeling door God, maar ook veroordeling door jezelf. Maar ik geloof ook dat er tweeërlei vrede is. Vrede met God, maar ook vrede met jezelf. Misschien moet ik een ander woord voor je in de plaats zetten. Tevreden met jezelf. Mijn vrouw die vertelde dat vandaag nog, ze had een gesprek gehad met iemand, met een andere vrouw, die zat helemaal in de knoop. Met zichzelf, wie ben ik? En. Nou ja. In Christus ben je toch een nieuwe schepping. En dat heeft ze mooi uitgelegd. Ik kwam vandaag thuis van al die opnames. Toen vertelde ze dat, ja, vond dat ze het mooi uitgelegd had. En ze wilde die jonge vrouw meenemen naar die nieuwe identiteit. Geen veroordeling meer. Ik heb mezelf aanvaard. Op dat punt moet je komen. Nou, Paulus zegt, er is geen veroordeling meer. En dat heeft te maken met het feit dat je in Christus bent. En dat heeft tot gevolg dat je een totale nieuwe schepping bent geworden. Een nieuwe creatie. En je een streep kan trekken in je leven. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Jij en ik, wij kunnen nooit het nieuwe leven leven. Luister goed hoor. Als wij bezig blijven met die veroordelingen uit het verleden. Dat knecht je. Dat druk je te neer. Kijk, en als je nou terecht veroordeeld wordt in je geweten, God kan ook spreken, hè? En je weet, er is iets tussen mij en hem, of tussen die persoon en mij, ja, daar is de werk aan de winkel, hè? Dus daar gaat het niet even overheen. Dan moet je terug naar die persoon, naar de Heere God en hem belijden. Maar als jij daar niet van weet, en er is toch een veroordelende stem in jouw geweten, in jouw denken, wat onterecht is, en je gaat erdoor gedrukt, onderdrukt door het leven, dan is dat onterecht. Dan leven mensen soms negatief, soms zelfs depressief. Omdat ze naar die influisteringen van de boze luisteren en daar hun leven naar inrichten. Paulus zegt, maar als je in Christus bent, is er geen veroordeling meer. Want je hebt geknield bij het kruis van Jezus. De keuze is gedaan. Je schuld is weggenomen. En de Bijbel zegt in de Hebreeënbrief dat zelfs je geweten gereinigd is van dode werken. Dat wat het bloed van stieren en bokken niet kon bewerken, heeft het bloed van Jezus wel bewerkt. En wat is dat? Zelfs de reiniging van mijn geweten. Ben je dan vrij of ben je dan vrij? Dan ben je een vrij mens. Dit kan niemand getuigen los van de Heer Jezus. Er lopen vandaag wat mensen met veroordeling in hun geweten. En heel vaak, laten we dat ook eerlijk zeggen, met een terechte veroordeling. Hun geweten getuigt tegen hen. Maar wat een zegen als je in Christus bent. Daarom is het voor Paulus Romeinen 8 de jubeltoon. Geen veroordeling meer. Paulus werd niet meer veroordeeld door de wet, door de Torah. Want hij had deel aan Christus gekregen, die de vervulling is van heel die wet. Paulus werd niet meer veroordeeld door zijn eigen geweten, door zijn eigen oude leven. Luister goed, hè? Paulus was een vergeven moordenaar, hè? Vergeet het niet. Hè? Hij heeft de gemeente van de Heer Jezus vervolgd en hij dacht Goden een dienst te doen. Hij was een vergeven moordenaar, maar hij heeft ook genade gekregen. En toch wordt hij niet meer geplaagd door zijn verleden. Is toch een wonder, of niet? Dat stemmetje, je bent een moordenaar, je bent een moordenaar, je bent een moordenaar, moest zwijgen. Wat had de Heer Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En dat bloed, dat had hem gereinigd en zijn geweten schoongemaakt. En daardoor veroordeelde hij zichzelf ook niet meer. Hij was tevreden, zegt hij zelf, hè, in Filippenzen 4. Hij was een tevreden mens. Tevreden met de Heer Jezus. En dat zorgde ervoor dat hij geen veroordeling meer had. Er is geen verdoemenis meer. Broeders en zusters, ik heb een goede boodschap voor jullie vanavond. Als je mag getuigen dat je de Heer Jezus kent, dan ben je in hem. En hij heeft het oordeel van God, wat op de mensheid rustte, gedragen. En wie in Christus is, die komt niet meer in het oordeel van God. Want God heeft het oordeel op de Zoon gelegd. En de Zoon heeft dat oordeel volkomen gedragen. En als je in Christus bent, dan is dat oordeel reeds over je heen gegaan in de persoon van de Zoon. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het raakt jou niet meer. De Bijbel spreekt over twee soorten dood. De eerste dood is de lichamelijke, gevolg van de zondeval. Maar het boek Openbaring spreekt ook over de tweede dood. En weet je wat de Bijbel zegt? De tweede dood zal jou en mij niet meer raken. Is toch heerlijk? Dat bekende paaslied, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat is niet dat ik zo'n sterk karakter heb of zo. Of dat ik intellectueel ben. Dat heeft hiermee te maken dat het oordeel, dat de tweede dood, want dat spreekt van het eeuwige oordeel, zal mij niet meer raken. Waarom niet? Ik ben in Christus. En het wordt wel eens zo uitgelegd, mijn leven is met Christus verborgen in God. Colossense 3. Mijn leven met Christus verborgen in God. En hij is het oordeel ingegaan en hij heeft het oordeel van God doorstaan. Daardoor zal het oordeel van God mij niet meer raken. Heb je reden om vanavond dankbaar te zijn? Ja, ik had een moeilijke dag om mijn werk. Ik begrijp het. Maar dit stijgt daar bovenuit, toch? Geen veroordeling meer. Dus een toekomst die je met vertrouwen tegemoet kan zien. Wat heerlijk. Veel mensen zijn bevreesd vandaag. En als ik het wereldgebeuren op me in laat werken, het gaat er niet beter op worden, geloof me. Het wordt er alleen maar moeilijker op, echt. Maar we hebben een toekomst die zo vast, zo zeker is, en die ligt verankerd in een persoon. En zijn werk is door de Vader goedgekeurd. Nou, als ik in hem ben, ben ik veilig. Want als de Vader zijn werk goedkeurt, zijn persoon, ik ben in hem. Dus als de Vader naar mij kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. En ziet hij de Heer Jezus, dan ziet hij mij. Nou, dan zit je goed. Geen veroordeling meer. Dus Paulus, die begon toen te leven. En dit is zo belangrijk. En voor zover je het nog niet begrepen hebt, ga ik het nog een keer uitleggen met een ander voorbeeld. Een voorbeeld van een prairiebrand. Dat heb je toch wel eens gehoord, of niet? In Zuid-Amerika heb je van die prairiebranden. Of in Noord-Amerika, de Indianen die daar wonen. Die hebben dan een boerderij. En dan horen ze in de verte die prairiebrand al aankomen. Hè? Die raast. Dat vuur hoor je en die raast over die vlakte heen. En die Indianen, die zien dat vuur en de rook in de verte. En die moeten maatregelen nemen, want anders brandt hun optrek helemaal af, hun boerderij. En dan zijn die Indianen heel slim. Ja, je kan natuurlijk met je emmertje water gaan blussen, maar je redt het niet hoor, tegen een vuurzee. Het enige wat redt is dat ze de directe omgeving zelf afbranden. Dus de directe omgeving rondom hun boerderij, dat steken ze in de fik. Dat laten ze afbranden en dat is dan uitgebrand. En wat gebeurt er dan? Dan komt die prairiebrand op die boerderij af. Maar het stopt daar waar de brand reeds is geweest. En het gaat om die boerderij heen. Dit is de boerderij, hè? Je volgt me wel. Het gaat om die boerderij heen. En die Indianen zijn op dat reeds verbrande stuk grond. Die zijn veilig. De brand gaat eromheen. En hier raast die prairiebrand weer verder. Dit geldt voor jou en mij. Wij zijn in Christus. Het oordeel, echt, het gaat over deze wereld komen. En hoe lang zal het nog duren voordat het oordeel van God gaat losbarsten? Dat gaat absoluut komen. De toren van God gaat absoluut uitgestort worden over deze wereld. Maar wat een zegen als je op dat gedeelte verblijft waar het oordeel reeds gekomen is. En waar denk ik dan aan? Golgotha. Het kruis. Waar het oordeel is losgebarsten op de Zoon. En waar hij de toren van God heeft gedragen. En hij heeft hem gedragen, zodat jij en ik in de vrijheid zouden staan. Begrijp je een beetje de jubeltoon van Paulus? Begrijp je nu dat ik echt de stelling aan durf te gaan dat Romeinen 7 niet het normale leven is? Echt hoor, het is niet het normale leven. Romeinen 8 is het normale leven. Geen veroordeling meer. We gaan naar de tweede. Ik vind het zo heerlijk. Er komt trouwens wel, dat had ik hier ook nog op staan, maar het duurt veel te lang wel. Er komt trouwens wel een dag van beoordeling. Daar geloof ik wel in. Dus jij en ik, wij komen niet meer in het oordeel, maar wij gaan wel beoordeeld worden over de manier hoe wij geleefd hebben. Er zijn een paar Bereërs hier. Nou, je mag lezen 1 Korinthe 3 en Matteüs 25. 1 Korinthe 3, Matteüs 25. Er komt een dag van beoordeling. Er komt loon naar werken. En ik hoop dat de Heer over jou en mijn leven zal zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar over dat weinige ben je trouw geweest. Komt in. Ik ga je over grote dingen stellen. Je bent een gezegende. Dat is een mooie getuigenis, hè? Dus als je nu vraagt, waar doe ik het allemaal voor? Dat kan mij ook wel eens aanvliegen. Maar troost je met deze gedachte. De Heer gaat belonen naar werken. Er komt een dag dat hij je bij zich roept. Ik heb jou wel gezien, jouw worsteling, jouw strijd. Maar al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Prijs de Heer daarvoor. Het tweede, geen verplichting meer, vers 12. Nou, dat is een hele spannende vandaag, ook in de christelijke gemeente. En dat is ook een beetje Romeinen 7 natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar Paulus zegt in Romeinen 12, laat ik het vers nog even erbij lezen. Wel nu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Stel dat het... Nee, het eerste is waar, geen veroordeling meer. Maar stel dat dan dit tweede niet waar zou zijn. Dat je, als de veroordeling is weggenomen, je nog wel verplicht bent om naar het vlees te leven. Dat zou niet kloppen, toch? Want als je verplicht bent om naar het vlees te leven, dan komt die veroordeling weer. Volg je, Paulus? En mij? Dus dat eerste is waar, maar dan moet er ook met de zonde iets gebeurd zijn. Nou, Paulus, nou, blijf rustig zitten. Je bent niet meer verplicht om aan het vlees te gehoorzamen, om naar het vlees te leven. Nou, sommige mensen kunnen niet goed omgaan met verplichtingen en verantwoordelijkheden. Deze ontlopen ze liever, of ze gaan er slecht of onzorgvuldig mee om. Maar doordat je in Christus bent, ben je niet meer verplicht om te zondigen. Dat wil eenvoudig dit zeggen, broers en zussen, je hebt een keuze. En die keuze, dat heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid die God jou en mij heeft gegeven. Besef wel, voor wederom geboren mens geldt dat hij de geest van God heeft gekregen. Hij heeft een nieuwe meester gekregen. Hij heeft op een nieuw levensterrein heeft hij gekregen. Hij heeft ook een nieuwe natuur gekregen, zegt de Bijbel. En al die dingen zijn hem geschonken, zodat hij ook een leven kan leiden wat is tot eer van de Allerhoogste God. Want stel voor dat de Heer je tot een bepaald leven oproept, maar hij schenkt niet datgene wat daarvoor nodig is. Dan zou je kunnen zeggen vanavond, ja Heer, ik begrijp wel dat u tot dit leven oproept, maar ik vind het eigenlijk niet terecht. Het is niet helemaal fair, want u weet wie ik ben. Nee, zegt hij, ik roep je tot een bepaald leven op, een leven van toewijding, maar ik heb je ook voorzien in datgene wat je daarvoor nodig hebt. De Bijbel is een eerlijk boek. Want als alleen het ene er zou zijn, de oproep, dat zou je wanhopig kunnen maken, of niet? Maar de Bijbel heeft daar al lang over nagedacht, voordat jij erover nadacht. De Bijbel wist al lang, oh, er komt een tegenwerping. Nou roep ik op tot een bepaald leven, een toegewijd leven. Maar dan hebben ze natuurlijk in Den Haag allemaal tegenwerping. Ja, maar, nee, wacht, Paulus zegt, dekt alles in. Hij heeft overal over nagedacht. Dus er is ons een keuzemogelijkheid gegeven. En dat heeft te maken, en ik zeg het toch nog maar even hoor, niet met je karakter, niet met je achtergrond, laat staan met je kerkelijke achtergrond. Heeft ook niet met je intellect te maken, dat mensen zijn die het kunnen. Het heeft te maken met iets wat van buiten aan jou is geschonken, van buitenaf. De geest van God, het woord van God, een nieuwe natuur, een nieuwe wil. Wanneer is me dat geschonken? Naar mijn overtuiging, in de wedergeboorte. Toen je van bovenaf werd geboren. Je bent een keer voor het eerst geboren van beneden af. Je zou kunnen zeggen uit de eerste mens, Adam. En door Adam is de zonde in de wereld gekomen. Maar Gode zij dank, je hebt een wedergeboorte ondergaan. Je bent van bovenaf geboren. Toen ben je uit de laatste Adam geboren. Dat is de Heer Jezus. En toen heb je iets van hem meegekregen. Mag ik het zo zeggen vanavond? Je hebt wat meegekregen bij je geboorte. En daar ben ik zo blij mee, want daar heb ik niks voor gedaan. Dat is je geschonken. Kijk, als ik er nog wat voor gedaan zou hebben, dan zou ik zeggen, ja, logisch. Nee, helemaal niet logisch, joh. Het is pure genade. Daarom roemen we ook niet meer in eigen kracht, niet in gaven, in wat wijsheid is. Wij roemen alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis, zegt het lied. Dit is het. Paulus zegt, en naar de mate dat je dat meer bewust wordt, kan je ook de keuzes maken die tot eer van God zijn. Nou, ik heb de vorige keer dit gezegd en dat herhaal ik. Nou zegt iemand, ja, maar bestaan de zonden dan niet meer? Nou en of. Geloof mij, het wordt alleen maar gekker. Dus ga nou niet met de illusie rondlopen dat het beter wordt. Het wordt alleen maar gekker. Een ander zegt, ja, maar is de zondemacht er dan niet meer? De zondemacht is er ook nog steeds en die gaat zich steeds sterker manifesteren. Dan zegt een ander, ja, maar is de wet van God dan afgeschaft? Jezus heeft nergens de wet afgeschaft, hij heeft hem vervuld. Dus met al die dingen is er niets gebeurd. Er is bij mij iets gebeurd. Ik heb een andere positie gekregen ten opzichte van de zonde, ten opzichte van de zondemacht, ten opzichte van de wet van God. Ik ben in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben vrij van veroordeling door zijn werk. En daarom heb ik ten opzichte van die machten een andere positie gekregen. Ik zie het allemaal wel doorgaan om me heen. Ik zie het wel. Maar ik zie ook een andere wet in mij. Een wetmatigheid. Zo heerlijk, hè? Het kenmerk van het nieuwe verbond is dat de wet van God in mijn hart is geschreven. Dat is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Je bent niet meer verplicht. Dat is toch heerlijk? Dus als er een gedachte in je komt, dan hoef je daar niet aan te gehoorzamen. Dan zegt de Bijbel, weerstaat de boze, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En persoonlijk geloof ik, dat de Heer zo'n weg met je gaat, dat zelfs je gedachtenleven onder controle komt van de Heilige Geest. Nou, de amen stijgen nog niet ten hemel. En ik weet waarom. Omdat je dat moeilijk vindt. Maar dit geloof ik. En dat mag je ook leren. Daar mag je in groeien. Er vroeg ooit iemand tegen aan een persoon, heb jij alles onder controle? Toen zei die persoon, ik heb alles onder controle behalve mijn gedachtenleven. Maar ik geloof dat het werk van de Heer Jezus zo ver en zo diep gaat, dat zelfs je gedachtenleven door de vernieuwing van je denken, en ga nou niet allerlei hocus pocus toesten
toestanden uitlaten, door Jan en alle man je handen op laten leggen. Ik geloof dat het woord van God je denken vernielt. En de waarheid, dat is een boek en vooral een persoon, maakt je vrij. Daarom vind ik het zo triest als de Bijbel niet meer open gaat. Als er geen Bijbelstudie meer is. Ik geloof dat dit het wondermiddel is. En misschien ben ik ouderwets, maar hier hou ik aan vast. Dit vernielt je denken. Dit ontmaskert de leugen in je. En mensen zoeken vandaag allerlei manifestaties. Ze zoeken het bij personen en noem maar op. Maar de waarheid maakt vrij. De waarheid vernielt mijn denken. Waardoor mijn gedachten leven worden gezuiverd. Stukje bij beetje. Langzaam, maar zeker. Je bent niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Is toch een zegen? Ik vind het een mysterie. Ik vind het echt een mysterie. En toen ik tot geloof kwam, begreep ik dit niet. Sterker nog, ik wist het geen eens. Ik dacht, ja, je top je leven maar een eind raak. En er komt een dag dat God je opneemt of zo. Ik weet het ook niet hoe het gaat. En dan ben je in de heerlijkheid, dan ben je van alles verlost. Maar tot dat moment is het eigenlijk alleen maar ellende. Broeders, zusters, we zijn geroepen voor deze tijd. Om verschil te maken. En daarvoor doet God niet een beroep op jouw karakter of mijn intellect. Nee, daar gaat hij aan voorbij. Daar verwacht hij niet zoveel meer van. Ja, sorry, misschien vind je het heel hard. Maar ik ben er wel blij mee. Want weet je, ik kan gewoon tegen hem zeggen, Heer, ik kan het niet. Maar doe u het door me heen. En dat is een ontspannen leven. Geen veroordeling meer en geen verplichting meer. Maar je moet het gaan ontdekken. Schellen moeten van je ogen af gaan vallen. En je moet in die ontspannen wandel met de Heer gaan komen. En dat is een wandel door de kracht van de Heilige Geest. Nou, ik word er al enthousiast van, weet je dat? We gaan naar het laatste. Vers 39. Geen veroordeling meer, geen scheiding meer. Geen verplichting meer en nu als laatste geen scheiding meer. En daarmee heb ik een samenvatting gegeven. Ik ga even een paar versen lezen met jullie. Pak even mijn achterbij. Dan moet je lezen wat er in vers 31a staat. Paulus stelt allemaal indrukwekkende vragen. En dat is heel eenvoudig Bijbelstudie doen. Hè? In vers 31a zegt hij, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Vers 33a zegt hij, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Vers 34a. Wie is het die verdoemt? Vers 35a. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hij stelt allemaal hele wezenlijke vragen. Dat zijn allemaal preken op zichzelf. Maar hij heeft er eigenlijk maar één antwoord op. Niets en niemand. Niets en niemand. Als Paulus het in drie woorden kon zeggen, gebruikt hij er geen vier. Hij is zo overtuigd. Nou, misschien denk je wel eens, Paulus, als ik je had gesproken na de samenkomst, had ik even gezegd, is dit niet een beetje hoogmoedig van je? Je bent zo zeker van je zaak, zo overtuigd. Maar weet je wat ik geloof? En ik herken het een klein beetje in mijn eigen leven. Weet je, als je deze diepe waarheden ontdekt, waardoor je echt gaat leven. Ja, dan ga je het niet meer doen met ja, ik denk of ik voel. Dan ben je er zo van overtuigd. En dan wil je die ander daarin meenemen. Juist degene die ermee worstelen. Dan gun je die ander dat leven ook, weet je. En het ligt binnen handbereik. Dus ik begrijp die Paulus wel. En ik heb altijd een beetje moeite met preken die dan 10 keuzemogelijkheden openlaten. Het is net hoe je het voelt en je achter. Nee, ik ben ervan overtuigd. Van die kant op. Dat duidelijkheid, begrijp je? Geleid door de Geest van God geeft Paulus duidelijkheid. Hij wil die gelovigen in Rome bemoedigen en aansporen. En fundament onder de voeten geven. Nou, als ik vandaag ergens behoefte aan heb, dan is het niet aan ik denk en ik voel. Dan is het alzo spreekt de Heer. En waar moeten we als gemeente weer naartoe terug? Naar het alzo spreekt de Heer. Even of ik het ermee eens ben of niet, gaat het niet om. Of ik het begrijp of niet, gaat het ook niet om. Maar ik wil ervoor kiezen om de Bijbelse principes te vertrouwen. En daar amen op te zeggen. En op het moment dat ik dat doe, dan zal ik ervaren dat de geest van God zijn werk ook in mij doet. Maar als ik altijd blijf dubben, ja, maar dit of ja. Nee, ik ben ervan overtuigd. En dan mogen we elkaar bij helpen. Want de een is daar verder in als de ander. De een heeft een zwak geloof, de ander wat sterker geloof. Doet er niet toe. We moeten elkaar leren waar we in delen. Geen scheiding meer. Dat is wat. Het leven maakt geen scheiding meer. De dood maakt geen scheiding meer. Ja, dat is een beetje flauw van me. Maar zelfs de overheid kan geen scheiding meer tussen mij en God maken. En je mag eerlijk weten, daar ben ik de afgelopen 2-3 jaar best blij mee geweest. Staat hier, hè? Ik lieg niet. Zelfs de overheden kunnen geen scheiding maken. Dus welke maatregelen er ook zijn, die band tussen mij en hem, die ga je niet doorbreken. Wat je ook uit de kast haalt, niets en niemand. Oh, dat komt door jouw sterke geloof. Nee joh, daar heeft het helemaal niet mee te maken. Het heeft met een persoon te maken die dat goede werk in mij begonnen is. En dat goede werk wat hij in mij begonnen is, zal hij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En daar gaat de dood geen einde aan maken, de engelen niet, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Hoe vreesachtig je de toekomst misschien ook tegemoet ziet, niets zal mij scheiden. Niets en niemand. Dat is mijn troost. Dat is eigenlijk mijn enige troost die ik heb. Heel veel meer heb ik niet, maar je hebt ook niet veel meer nodig. Dit is alles. En die troost is niet gebaseerd op een gevoel, wat er vandaag is en morgen niet. Die troost is geworteld en gefundeerd in een persoon. Zijn naam is Jezus. En zijn werk is door de Vader goedgekeurd. Dus als ik op dit fundament bouw, dan heb ik ook de instemming van de Vader over mijn leven. En daar gaat het om. Mensen steunen ze op hun gevoel, of op wat mensen zeggen, of op hun... Nou, noem maar. Dit is het fundament. Niets zal me scheiden. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat is weer zo'n pareltje. Weet je wat de sleutel van Paulus is? Als je vanavond zou vragen aan Paulus, Paulus, waarom ben je zo overtuigd? Nou, dan geeft hij één antwoord. Dat vind ik zo mooi. Weet je wat hij in vers 31b zegt? God is voor ons. Dat is het geheim. Dat is het enige wat kan getuigen. God is voor ons. En daarmee bedoelt hij Yahweh, de eeuwige, de allerhoogste. De God van Abraham, Isaac en Jacob die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus zijn zoon. De schepper van hemel en aarde. Hij die maar hoeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hij is voor ons. Amen. Paulus zegt, en dat is mijn sleutel. Dat is mijn geheim. Dus het zit helemaal niet in mij, joh. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als hij voor ons is, wie is er dan mij tegen? Dan kan het wel eens tegenzitten. Dat is weer iets anders, hè? Maar hij is niet tegen me. Zou je dat onthouden als het tegen zit? Ik zeg dit het meest tegen mezelf. Want je kan soms het gevoel hebben als het tegen zit, dat hij tegen je is. Er is een prachtige vrouw in de Bijbel, haar naam is Hanna. Weet je wat er van Hanna staat? God had haar baarmoeder toegesloten. Willen heel veel mensen niet meer geloven vandaag, want God sluit geen baarmoeders toe. Nou, lees je Bijbel, 1 Samuel 1, als je het nu nog niet gelooft, staat er echt. God sloot de baarmoeder toe van Hanna. Maar weet je, Hanna werd niet bitter. Ze kwam uiteindelijk bij God zelf uit. Want de omstandigheden waren wel tegen, maar God was niet tegen haar. Moet je eens kijken hoe ze gezegend is. Maar God gebruikte het wel in haar leven om zichzelf dieper en rijker te openbaren. Ik teken er niet voor moeilijkheden, geloof me echt. Ik ben wars van moeilijkheden. Maar wat ik wel in de Bijbel zie, is dat heel veel moeilijkheden ertoe leiden dat God zich rijker openbaart. Als Jozef niet in de gevangenis had gezeten, had hij nooit onderkoning geworden. Als Hanna geen gesloten baarmoeder had gehad, dan hadden we nooit gehoord van het wonder dat ze uiteindelijk ging delen in het feit dat God haar baarmoeder opende. En wat voor zoon kwam eruit? Maar het is wel door het nulpunt heen gegaan. Dat is onvoorstelbaar. Maar dit is waar ook wij doorheen gaan, broeders en zusters. En misschien krijg ik nu heel veel boze mensen tegen me, maar het evangelie is geen welvaartsevangelie. Dat is echt een leugen. Dat is een list uit de duisternis. De Bijbel leert nergens dat als je Jezus volgt, alle dingen meezitten in je leven. Ja, alles werkt wel mee ten goede. Maar dat wil niet zeggen dat het van een leien dakje gaat. Maar maak daar niet van dat God tegen je is. Als je omstandigheden moeilijk zijn, is dat niet, God is nu tegen mij. Maar je kan beter de vraag stellen, en nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf, Heer, wat wil u door deze weg aan mij leren, bekendmaken? Paulus zegt, mijn geheim van het feit dat niets en niemand mij zou kunnen scheiden van de liefde van God, is dat God voor mij is. En dat is zo heerlijk. Want toen ik hem nog niet kende, toen had hij een bezwaar tegen mij. Hij twistte met mij. En hij heeft mij aan de goede kant van de lijn geplaatst. Door geloof en wedergeboorte. Ben één met zijn zoon geworden. En daardoor geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. En geen scheiding meer. Ja, dit maakt mij blij. Dit maakt me echt blij. Want als ik naar mezelf kijk, word ik niet altijd blij. Als ik de wereld in kijk, word ik ook niet altijd blij. Misschien dat jullie een andere wereld zien dan ik, maar ik word er niet blij van. Wat er ver weg gebeurt, maar ook niet wat te dichtbij gebeurt. We zitten hier in Den Haag. Nou, hier van Den Haag word ik ook niet altijd blij. Maar voor Romeinen 8 wel. En ik geloof, broeders en zusters, al zou dit de laatste avond zijn dat we elkaar zien en spreken, dat je van Romeinen 8 je levensgeheim moet gaan maken. Omdat dit stand blijft houden over hoogte en door diepte, over bergen en door dalen. Ja, overal is God. Dus wat zijn nou de gelukkigste mensen op deze wereld? Wat zijn nou de rijkste mensen? Wat zijn nou de meest verzekerde mensen? Wat zijn de meest hoopvolle mensen? Wat zijn de meest verwachtingsvolle mensen? Wat zijn de mensen die niets te vrezen hebben op goede gronden? Dat zijn zij die de Heere Jezus hebben leren kennen. Als hun persoonlijke Heer en Heiland. Nou, dan verlang je toch niet meer terug naar Egypte? Nee, daar verlangen we niet meer naar. En het is mijn gebed voor jullie en voor mezelf. Dat we niet blijven hangen bij Romeinen 6, ook niet bij 7. Maar dat we geestelijk doorgroeien naar de kracht van 8. En hier zien we de gelovigen. Aangesloten op de krachtbron. De Bijbel zegt dat de geest de krachtbron in ons is. En het is die geest die mij leert zeggen, Abba, Vader. En daar sluit ik mee af. Want dit leven, een leven zonder veroordeling, is het leven in de intimiteit met mijn hemelse Vader. Er was zo'n grote kloof. Die is overbrugd door de Zoon. En de Zoon heeft mij teruggebracht aan het Vaderhart. En weet je wat hij nou tegen mij zegt? Wandel maar stilletjes achter mij aan. Oud lied, hè? Maar zust wel. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Maak Romeinen 8 tot jouw hoofdstuk. Tot de kracht van je leven. En blijf daarbij. Ook als het moeilijker gaat worden. En besef, als God voor me is, wie is er dan mij tegen? Ik ga de Heer danken. Vader in de hemel. We hebben vanavond de samenvatting gegeven. En ja, we zouden er veel langer over doorgaan kunnen gaan. Maar het is zo heerlijk dat Paulus ons helpt om dit ons eigen te maken. Geen veroordeling meer. Geen verplichting meer. En wat een genade. Geen scheiding meer. Voor wie? Voor alle mensen? Nee, voor hen die in Christus zijn. U kent ons hart, Heer. U weet hoe we door dit drieluik heen zijn gegaan. En het is zo mijn gebed. Of we nu een sterk geloof hebben of zwak geloof. Of dat we u al lang volgen of misschien nog heel kort. Dat doet even niet ter zake ten diepste. Want deze heerlijke waarheden van Romeinen 8 gelden voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. En Heer, het is van belang dat u ook openbaringskennis geeft daar waar Paulus om bad. Dat het, ja, om het eenvoudig te zeggen, dat kwartje valt. En dat we niet langer zeggen ja maar dat we door uw genade zeggen ja en amen. Het is zo. Even los van of ik alles ervaar of voel of begrijp. Ik geloof het, omdat het het getuigenis van God is over mijn leven. Geen veroordeling. Geen verplichting. En geen scheiding meer. En we hebben alles aan u te danken, Heer Jezus Christus. En daarom willen we u aan het einde van deze avond en ook aan het einde van dit drieluik de lof geven, de eer, de aanbidding die u toekomt, die u waard bent om te ontvangen. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En Heer Jezus, we willen het vanavond gewoon eenvoudig tegen u zeggen. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. We houden van u, omdat uw liefde in onze harten is uitgestort. U heeft genade bewezen aan de grootste van de zondaren. Amazing grace. Genade zo oneindig groot. We danken u en we prijzen uw heerlijke naam. En ja, ik wil zo een zegen uitbidden, Heer, over mijn broers en zussen die dit op dit moment beluisterd hebben, misschien later dit nog naluisteren. Heer, ik bid een zegen uit over de periode die voor ons ligt. Misschien een periode van vakantie, dat we erop uitgaan. Heer, laat dit woord in ons hart en in ons denken blijven haken. Zodat we het als een Maria zullen bewaren. En het als reine dieren zullen overdenken en herkauwen. Zodat we de kracht ervaren. Van dag tot dag. En van ogenblik tot ogenblik. Wees zo gezegend. En ga heen in vrede. In de naam van de Heer Jezus. Amen.